Hallo, hier zijn we weer. Een nieuwe week, een nieuwe aflevering. Het gaat snel voor mij. Ik dacht dat wekelijks opnemen wel ging meevallen, maar dat is toch allemaal korter op elkaar dan je denkt. Zeker als daar nog live tussen komt. Dus ja, we zijn hier weer bij een nieuwe aflevering. Ik had gedacht deze aflevering in één keer te kunnen opnemen. Ik denk dat ik het in twee keer ga moeten doen, gewoon omdat er veel te veel info is en ik er vrij zeker van ben dat halverwege de helft ga afhaken als ik het in één keer doe. Dus liever dat jullie blijven hangen. Dus ik denk dat ik het in twee delen ga opdelen. En deze aflevering gaat, zoals je misschien kan afleiden uit de titel, over stress. Over stress kan ik een heel simpel verhaal vertellen. Stress is niet goed, is belastend voor ons lijf, minder stressen, meer ontspannen. Ja, ik denk dat we dat ondertussen al wel genoeg gehoord hebben. Ik denk ook dat we allemaal dat wel weten. Maar we doen er op zich nog niet heel veel aan. Hè. We doen wel aan self-care, we gaan eens een dagje weg, we ontspannen wel. Maar op dagelijkse basis echt ontspannen is toch nog niet iets dat de norm is. Natuurlijk, yoga, meditatie en zoveel meer zijn al wel heel gangbaar en heel toegankelijk. Maar de vraag is ook of dat we dat op dat moment ook wel echt ontspannen zijn en of we dan niet nog steeds in die fight-or-flight mode zitten, maar onszelf het gevoel geven dat we iets goed aan het doen zijn. Daar ga ik meer uitleg over geven later, maar dat is wel iets wat ik alvast wou meegeven. Stress, ja, dat kennen we dus heel goed. We hebben het allemaal al meegemaakt. Zo niet, zou ik u hier graag willen uitnodigen en uw geheim kennen, maar ik veronderstel dat ik niemand tussen deze luisteraars ga vinden die nog nooit stress heeft ervaren. We weten dus in theorie wat dat stress is. De vraag is of we het herkennen, want acute stress is iets dat heel duidelijk is, maar bijvoorbeeld chronische stress is iets wat veel minder opvalt. Chronische stress kan lichamelijke symptomen tonen, dus vaak linken we die niet aan het feit dat dat stress is. Ik hoor dus heel vaak van mensen zo, oh, ik heb last aan mijn maag, ik heb maagzuur. Ja, ik heb gewoon een zwakke maag en dan gaat er in mijn hoofd een alarmbel en dan denk ik, ja, stress, of course. Vaak willen ze dat niet echt horen of is zo, nee, maar de dokter zei dat ik gewoon maagzuurremmers moest nemen of whatever. Nee. Maag is stress. En ja, daar heb ik zelf heel veel ervaring mee. Maar dus, dat is een van de voorbeelden van de symptomen die je kunt krijgen door chronische stress. En dus ook de fight-or-flight mode. Stress en dus ook ontsteking, want stress en ontsteking zijn heel hard gerelateerd aan elkaar, want ontsteking is eigenlijk stress op het lichaam. Dus die liggen vaak aan de basis van bijna elke ziekte. En het is misschien niet de oorzaak van de ziekte, maar het is vaak wel een trigger of iets dat ervoor zorgt dat het langer in stand gehouden wordt. We weten allemaal wel dat onder stress we veel vatbaarder zijn voor verschillende dingen of dat dingen langer kunnen aanhouden. Bijvoorbeeld, hoofdpijn in een ontspannen situatie kan even opkomen, maar zal ook sneller weggaan dan als we gestrest zijn. Een goed voorbeeld is ook migraineaanvallen. Die duren gewoon langer of die komen ook vaker voor onder stress. Ik ga in de aflevering van vandaag eigenlijk iets technischer uitleggen wat dat stress is, zodat eigenlijk het systeem van stress duidelijk wordt, in de hoop dat je daar iets uit meeneemt en op die manier ook beter begrijpt hoe dat je het kunt aanpakken. Again, dit is informatief, dit is geen moeten en wijze aflevering van dit moet zo en dat moet zo. Voor mij heeft dat al heel hard geholpen om het systeem te begrijpen, om zo beter te snappen waarom ik in bepaalde situaties op een bepaalde manier reageer of bepaalde reacties krijg van mijn lichaam. Wilt dat zeggen dat ik perfect met stress omga? Ja, nee, totaal niet. Bij het voorbereiden van deze aflevering ben ik erachter gekomen dat ik nog heel veel steken laat vallen. En dat was eigenlijk ook een heel goede reminder voor mij, dus hopelijk voor jullie ook. Ik zou zeggen, pak pen en papier, het wordt gedetailleerd. En anders luister de aflevering nog maar eens als je dingen vergeten zei. Zoals ik al zei, het mechanisme achter stress begrijpen is noodzakelijk eigenlijk om er iets aan te doen. De HPA-axis is eigenlijk het deel van ons lijf, om het zo uit te leggen, die volledig samenhangt met stress. En wat is de HPA-axis? Ik zeg het ook allemaal in het Engels, omdat ik alle info opzoek in het Engels. Ik vind dat heel moeilijk om dat te vertalen. Ik veronderstel dat het in het Vlaams HPA-axis moet worden of zo, whatever. Maar ik hou het bij het Engels. Wilt je de Nederlandse termen weten, stuur mij even. Of Google Translate. Maar dus de HPA-axis is eigenlijk het meest essentiële onderdeel van ons lichaam, waarin dat stress een grote invloed heeft. En de HPA-axis, dus HPA, staat voor hypothalamic, pituitary en adrenal axis. Dus het verbindt eigenlijk de hypothalamus met de bijnieren. En dat is dus ons stress response systeem. Dus dat is eigenlijk het systeem dat reageert vanaf het moment dat we stress krijgen. Het is dus eigenlijk een feedback systeem en dat gaat constant op en neer tussen de bijnieren en de hypothalamus. Als deze axis, deze as, als die overgestimuleerd wordt, geraakt eigenlijk alles uit balans. En dat is waarom dat het zo belangrijk is om stress aan te pakken. Want dit kan problemen geven gaande van obesitas tot en met Alzheimer. Dus dat gaat heel ver. Op dit moment wordt er ook vaak gesproken over de HPA-OT-axis. En dat is eigenlijk eentje die één stap verder gaat. En daar wordt de hypothalamus, de pituitary, de adrenal ook nog eens gelinkt aan de ovary en de thyroid. Dus aan de eierstokken en de schildklier. En daarbij wordt eigenlijk gezegd dus dat die twee, de eierstokken en de schildklier, ook geïmpacteerd worden door stress en ook een hele grote invloed hebben op onze stressreactie. Maar ook dat er heel veel symptomen zijn die daaraan gerelateerd zijn. Ik ga daar vandaag niet zoveel over vertellen, omdat ik daar zelf nog niet genoeg over weet. Maar dat is wel heel interessant om in acht te nemen, want dat wil eigenlijk zeggen dat bijna half uw lichaam geïmpacteerd wordt door stress. De hypothalamus in eerste instantie die is eigenlijk essentieel voor hormoonstimulatie. Dus de hypothalamus die dirigeert eigenlijk alles wat lager op die HPA-axis gebeurt. En werken aan de hypothalamus zorgt er ook al vaak voor dat de rest van de stressreactie wordt opgelost. Dus dat is eigenlijk het meest essentiële. De hypothalamus die regelt bijvoorbeeld onder andere onze gewicht, onze fluctuaties in gewicht, onze hormonen, onze temperatuur, onze lichaamstemperatuur, onze slaapcyclus, onze seksdrive, etc. Als je de vorige aflevering hebt geluisterd over de health markers, dan merk je al snel dat bijna de meeste van die health markers hierin terugkomen. Dus als er een probleem zit bij je health markers, dan is het eigenlijk al snel duidelijk dat je moet werken aan de hypothalamus. Hoe en wat leek later nog uit. Constante stress of een constante stimulering van die hypothalamus of die HPA-axis zorgt dus dat je in een constante fight-or-flight-modus zit of een vluchtreactie. Vecht- en vluchtreactie? Ja, dat is het. En als je in deze fight-or-flight-mode zit, dan stopt je lichaam eigenlijk met het afgeven van sappen, secrete fluids in het Engels. Vanaf dat je in een fight-or-flight-modus zit, dan stopt het lichaam eigenlijk met sappen afgeven of vermindert die productie enorm. En in de vorige aflevering praat ik al een beetje over maagsappen en bitters. Maar wat er dus eigenlijk gebeurt, is dat dus de productie van maagzuur, enzymen, melatonine, maar zelfs ook speeksel, enorm afneemt. En dit is puur omdat het lichaam gaat focussen op meer essentiële functies, zoals bijvoorbeeld pompen van je bloed. En maagsappen worden bijvoorbeeld niet meer als essentieel beschouwd op dat moment. En dat is een probleem. Want die sappen zorgen er eigenlijk voor dat we goed functioneren. En we moeten er dus voor zorgen dat we uit die fight-or-flight-modus geraken om die sappen terug voldoende te laten produceren. En dat is dus exact de reden waarom dat eigenlijk zoveel verteringsproblemen voorkomen bij stress. Dat verklaart bijvoorbeeld ook waarom dat we geen honger hebben als we stress hebben, of juist heel veel honger. Dus dat kan de twee uitersten geven. Maar dus dat is eigenlijk heel logisch. Ik hoor heel vaak mensen zeggen, amai, als ik stress heb, dan heb ik precies een krop in mijn keel. Of precies een volle maag. Ja, dat is ook zo, want uw maag is op dat moment totaal niet in staat om iets op te nemen of iets binnen te pakken. Dat is enkel bezig met, ik moet zo weinig mogelijk energie verbruiken. Dat is wel een heel interessante om te weten, want als je verteringsproblemen hebt, is stress daar heel vaak de oorzaak van. En dan moet dat niet acute stress zijn, maar dan kan dat chronische stress zijn die je al heel lang hebt, jaren, en die dus een heel zware tol eist van je lichaam. Maar wat zijn nu eigenlijk vier grote triggers die die hypothalamus of die HPA-axis stimuleren? En de eerste daarvan is perceived stress of waargenomen stress. En dat is eigenlijk geen echte stress, maar dat zijn eigenlijk dingen die we in ons hoofd zo groot hebben gemaakt, dat die ons stress geven. En een heel stom voorbeeld kan zijn bijvoorbeeld de stress om telefoontjes te doen. En nu dat we allemaal thuiswerken, er zijn mensen die echt haten om te telefoneren of Zoomcalls te doen. En dat je eigenlijk al een soort anticipatiestress krijgt om die actie uit te voeren. Dat is perceived stress. We mogen dat niet onderschatten, dat is een gigantische trigger. Nog een voorbeeld is bijvoorbeeld de angst om naar een winkel te gaan, omdat daar veel mensen zijn, omdat dat druk is. Of bijvoorbeeld de angst om een presentatie te geven, I don't know. Dus heel veel van die dingen komen we tegen in ons leven dagelijks. En al die dingen zijn kleine stressjes en die zijn allemaal triggers. Dus het zijn heel belangrijke dingen om ons alert van te zijn en te zien van welke dingen dat we eigenlijk in ons hoofd groter maken en we dus eigenlijk misschien zouden kunnen elimineren. De tweede is de verstoring van ons circadiaans of circadian rhythm. Of ook wel gewoon in Vlaams ons bioritme genoemd. Vanaf dat dat verstoord wordt, wordt eigenlijk alles in ons lichaam ontregeld en geraken we helemaal van slag en dat geeft eigenlijk ook heel veel stress op ons lichaam. Ik maak nog een aflevering volledig over slaap en dus ook over dat bioritme. Dus daar ga ik later nog veel meer uitleg over geven. Dan bloedsuiker. Bloedsuiker high of een bloedsuiker low. Een bloedsuiker die te laag is, die zorgt er eigenlijk voor dat cortisol gereleased wordt. En daarvoor moeten we dus eigenlijk voldoende eten om dat te balanceren. Daarom is bijvoorbeeld intermittent fasting een beetje controversieel. Want als je dat te lang doet, dan gaat je op den duur functioneren op cortisol. Je lichaam heeft te weinig voeding, je bloedsuiker ligt te laag, dus je begint eigenlijk te functioneren op cortisol. En dat voelt keigoed, je hebt keiveel energie, maar long term put dat de bijnieren uit. Als je dat een keer doet, kei oké. Maar als je dat dus regelmatig en long term doet, dan kan dat dus je bijnieren uitputten, wat ongezond is. Dat is een heel dramatisch voorbeeld, maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld als je ontbijt altijd overslaagt. Dan lijk je superproductief en veel mensen zeggen dan ja, maar ik kan dan keigoed werken en ben keihelder en keifit. Ja, dat is omdat je functioneert puur op cortisol of op adrenaline. En dat is eigenlijk niet zo interessant. Dat is eigenlijk helemaal niet zo goed. En zo weet je lichaam ook niet meer of je nu echt moe bent of echt productief. Je kunt ook niet meer goed stress onderscheiden van niet-stress situaties. Dus idealiter zorg je gewoon dat je bloedsuiker op een balanceerd niveau is. En dat je dus regelmatig en voldoende eet. Om het dan terug over die fasting te hebben. 13 uur fasten is bijvoorbeeld ideaal. Dat is bijvoorbeeld als je s'avonds je laatste maaltijd om 7 uur hebt. 'S ochtends om 8 uur opsta of om 8 uur ontbijt hebt. Dan heb je eigenlijk 13 uur fasting gehad. En dan heb je daar zelfs niet over moeten nadenken wat die 's nachts gebeurt. Maar iedereen is anders en iedereen doet zijn ding. Maar dan een vierde trigger, dat is ontsteking. Dat heb ik al eerder vermeld. Ontsteking is eigenlijk een gigantische stress op ons lichaam. En voorbeelden van ontsteking zijn bijvoorbeeld lekkende darm, intoleranties die in de darm ontsteking geven, metabolische problemen. Maar dus ontstekingen in de darm zijn echt een vorm van stress. En de emotionele component is daarbij ook essentieel. Want verteren is niet alleen het verteren van eten, maar is ook het verteren van emoties, verteren van de indrukken die we heel de dag maken. Dus we moeten ook echt in een rustmodus zijn om te verteren. Natuurlijk, als je teruggaat naar wat ik al eerder zei, als je stress hebt, dan scheid je minder lichaamssappen af en kun je minder verteren, waardoor er gemakkelijker ontstekingen ontstaan, dan kom je eigenlijk al snel in een vicieuze cirkel terecht. Let op met eten. Stress rond eten zorgt ook voor extra stress op vertering. Het is u misschien al opgevallen dat je bijvoorbeeld op vakantie een grotere tolerantie hebt voor voedingsmiddelen die je normaal niet verdraagt, of bijvoorbeeld veel minder katers. En dat is omdat de stress dan eigenlijk weggevallen is en uw verteringsstelsel veel beter werkt. Vaak is het stressvrij eten nog veel belangrijker om ontsteking te vermijden dan juist eten. Again, geen stress hebben. Dus die vier grote triggers, perceived stress, de verstoring van je bioritme, de bloedsuikerspiegel, high and low, en ontstekingen, die zorgen er dan ook op den duur voor bijvoorbeeld een bijnieruitputting. Een bijnieruitputting, daar hebben we hoogstwaarschijnlijk allemaal wel eens van gehoord. Dat is iets dat heel vaak voorkomt bij stress. En een bijnieruitputting die komt eigenlijk door de overactivatie van die HPA-axis. En die zorgt eigenlijk dat die bijnieren zo overgestimuleerd zijn geweest dat die uiteindelijk uitgeput zijn geworden. Bij een bijnieruitputting hoort ook vaak een overproductie aan cortisol. Wat wil zeggen dat dus eigenlijk je lichaam veel meer functioneert op cortisol. En cortisol zou eigenlijk alleen maar moeten vrijkomen in stresssituaties. Bij een bijnieruitputting moet je er eigenlijk voor zorgen dat die bijnieren onmiddellijk rustig kunnen worden. Klinkt simpeler dan dat het is. Zodat die cortisolproductie terug vermindert en dat je eigenlijk terug je natuurlijk ritme krijgt. Ik hoop dat jullie nog kunnen volgen. Het is veel. Maar we zijn er bijna. Dus die HPA-axis, die reguleert ook het immuunsysteem en het auto-immuunsysteem. Again, stress management is essentieel om je immuunsysteem op peil te houden. Want een lage immuniteit langdurig kan overschakelen op auto-immuniteit. Omdat je lichaam op den duur denkt zo, dit is hoe we het nu doen of wat. Chill, ik ga een stap lager, ik ga naar auto-immuunsysteem. Dan kunnen er auto-immuunziektes ontstaan. Dat is geen fun, dus je wilt daar gewoon ver van weg blijven. En dat is echt chronische stress. De oplossing zit dus bij het reguleren van dat systeem. Je bioritme herstellen, je bloedsuikerniveau gebalanceerd houden, die ontstekingen managen en zorgen dat je dus die perceived stress zo weinig mogelijk tegenkomt in je leven. Wat er dus eigenlijk gebeurt als je in fight-or-flight mode zit, is dat er dus dat je in een status zit van sympathetic dominance. Je fight-modus staat constant aan. En eigenlijk moeten we in een parasympathische staat komen te staan. In een sympathische staat, dan stroomt het bloed eigenlijk weg van het verteringsstelsel naar de extremities, zodat je eigenlijk kan rennen van gevaar. Logisch. In een parasympathische staat stroomt het bloed eigenlijk naar het verteringsstelsel, zodat essentieel afval en verwerkende acties kunnen uitgevoerd worden. Het is dus heel belangrijk dat we die parasympathische staat zoveel mogelijk proberen te bereiken doorheen de dag, zodat onze afvalstoffen afgevoerd kunnen worden. Anders stapelen die zich op in het lichaam en dan blijven die eigenlijk hangen. Maar wat zijn nu eigenlijk de symptomen van sympathetic dominance? Of van altijd in die sympathische staat zijn? Ook gekend als dus de stressstatus. Dat is onder andere verteringsproblemen. Want zoals ik zei, uw verteringssappen stromen eigenlijk niet. Ja, dat zorgt er dus voor dat het eigenlijk blokkeert. Dat uw vertering niet optimaal kan werken. Maar ook een droge mond komt heel vaak voor. Vaginale droogte, een droge huid, klachten zoals eczeem en zo kunnen daar ook op wijzen. Een laag libido, slecht slapen of een onderbroken nachtrust. Bloedsuikerproblemen, zoals ik eerder al had gezegd. Een gevoeligheid voor luide geluiden of jumpy zijn, dus dat je eigenlijk echt heel rap getriggerd wordt daardoor. Te veel of zelfs te weinig zweten. Een trage vertering, waar ook vaak constipatie bij hoort. En verhoogde pijn of een gevoeligheid voor pijn. Dat zijn eigenlijk de symptomen die echt wel tonen dat je echt in die fight- or flight-modus zit en dat je daar eigenlijk dringend uit moet. Maar dat is moeilijk, want vandaag de dag voelen we ons al heel snel schuldig als we niks aan het doen zijn. De maatschappij pusht ons zo, zodat wij eigenlijk elke dag maar steeds blijven gaan en gaan en gaan en gaan. En het is dus heel moeilijk voor ons en voor onze generatie om die rust terug te vinden. We worden ook constant getriggerd door onze gsm's, door onze computers. We staan altijd aan, we zijn altijd bereikbaar. En dat is heel gevaarlijk. Dus we moeten echt een stap terug leren nemen en uit dus die vluchtreactie stappen en zo in een ontspanningsmodus kunnen. Hoe dat we dat kunnen doen, dat zeg ik in de volgende aflevering. Deze aflevering was dus vooral even theoretisch. De volgende aflevering zal hopelijk iets positiever zijn, of zal iets positiever zijn. En dan hoop ik vooral dat jullie hier iets aan gehad hebben. En dat jullie ook uitkijken naar de aflevering van volgende week. Dankjewel en doei!